Goed, we gaan terug verder. In Genesis. We waren vorige week eindigd Genesis 14. We zijn beland bij Abraham. Abraham, een heel interessant figuur. Er wordt heel veel over geschreven in het Nieuw Testament. Als de voorvader van het geloof. Het spreekt er zeer positief over. Dat door zijn geloof dat hij rechtvaardig werd bevonden door God. Paulus gebruikt hem in zijn brief aan de Romeinen. De schrijver van Hebreeën gebruikt hem. Hij komt terug in Colossense. Hij komt dus overal terug in het Nieuw Testament. Dus het is heel interessant om even zijn leven en zijn historiek, hetgeen dat we kunnen vinden in Genesis over hem, om dat eens te overlopen. Zo zijn we vorige week begonnen met het, of twee weken geleden begonnen met Abraham, toen had hij een woord kreeg om weg te gaan uit Oer, om naar een land te gaan. God zegt dat ik je zal tonen, laat je vader achter, laat je huishouden achter en ga ergens naartoe. Ik zal je zegenen, ik zal een natie uit je doen laten komen. En zij die u zegenen worden gezegend, zij die u vervloekt zullen vervloekt worden. Dus er komt allerlei beloftes met zich mee. Natuurlijk, God, natuurlijk Abraham kende God nog niet. Hij kende nog niet de Yahweh God, die wij natuurlijk allemaal kennen doorheen het schrift. Hij moest dat allemaal gaan ondervinden. En natuurlijk, dat ging natuurlijk niet zonder vallen en opstaan. Hij moest dat geleidelijk aan, meer en meer alles wat hij had geleerd. Want hij kwam uit een heidens land, moest hij allemaal leren loslaten. Maar op de een of andere manier vertrouwde Abraham wel op het woord van de Heer. En daardoor werd hij dus rechtvaardig bevonden. We hebben gezien dat hij afstand moest doen van zijn vader. We hebben gezien dat hij afstand moest doen van zijn onkel. Uiteindelijk van zijn neef Lot, dat de wegen werden gescheiden. Om dan zijn neef Lot terug te gaan bevrijden, want die werd gekidnapt. Hij en zijn familie en al de bezittingen werden ontvoerd. En Abraham en zijn, hoeveel waren het er nu weer, 380 of zoiets, dienaren bij hem in zijn eigen huis, zijn dan achter die vijf koningen aangegaan, vier koningen aangegaan, om dan alles terug te winnen. Dat hadden we vorige week gezien. Dus Abraham had juist een veldslag behaald, hè? En dit was eigenlijk gedaan ook ten voordele van de koning van Sodom. Want koning Sodom, Lot verbleef in zijn koninkrijk. En dus Abraham had dus eigenlijk Lot bevrijd en al de bezittingen teruggewonnen. En dan, ik zit hier wat erop, vers 17 moeten we lezen. Dan komen we in Genesis 14, vers 17. En dan lezen we toen Abraham na zijn overwinning op Kedor Lamor en de andere koningen terugkeren, kwam de koning van Sodom hem tegemoet in de Sawe-vallei, de koningsvallei. En Melchizedek, de koning van Salem, liet brood en wijn brengen. Hij was een priester van God, de Allerhoogste, en sprak een zegen over Abraham uit. Gezegend zij Abraham door God, de Allerhoogste, schepper van hemel en aarde. Ik stop hier. Dus opeens vinden we hier een mysterieus figuur, genaamd Melchizedek. Hij wordt hier genoemd een priester van God Allerhoogste. In het Hebreeuws is dat El Elion. El is Hebreeuws voor God. En de Allerhoogste is Elion. El Elion. Ik was daar straks nog aan het zoeken. Of dat de eerste keer is dat dat voorkomt in de Bijbel. Ja, hier vinden we inderdaad de eerste keer de benaming of de titel van God. God Allerhoogste. El Elion. Je hebt ook nog de El Shaddai. Dat is ook een andere titel voor de Heer. Dat is God Ontzagwekkende. Hier hebben we God de Allerhoogste, El Elion. En blijkbaar was die Melchizedek een priester van God. Het is vreemd om te zien dat er blijkbaar dus nog andere, wel vreemd, dat is misschien niet heel vreemd, maar Maar dat er dus nog andere mensen waren die God dus kenden. En blijkbaar is het de ene ware God, omdat hij zegt schepper van hemel en aarde. Ja? En hij is dan ook nog iemand, hij is koning en hij is priester. Ja, dat is ook een hij is koning en priester. Iets dat trouwens in het Oude Testament nadien in de wet verboden wordt. Hè. Er was het koningschap en er was het priesterschap. En die twee mochten niet door elkaar werden vermengd. Zij die priester waren, waren van de stam van de Levieten. En de koningen mochten zich niet bemoeien met het priesterschap. Zij mochten niet in de tempel binnenkomen. Zij mochten niet de taken uitvoeren van de priester. Dat was allemaal strikt gescheiden. Maar hier was blijkbaar een man, Melchizedek, hè, een koning van Salem. Sommigen denken dat daar na het latere Jeruzalem uit voorkomt. Dat kan, het kan ook zijn dat dat gewoon een naam was, hè, vrede betekent Salem. Dat ook gewoon een andere stad was die gewoon Salem noemde. Maar in ieder geval een opvallend figuur, we zullen even verder lezen. En deze figuur, na zijn overwinning op de koningen, zegent Abraham. Hij sprak zegen over Abraham, gezegend zij Abraham door God, de Allerhoogste, schepper van hemel en aarde. En dan zegt hij, gezegend zij God, de Allerhoogste, uw vijanden levert hij aan u uit. En Abraham gaf aan Melchizedek een tiende van wat hij had heroverd. En de koning van Sodom verzocht Abraham hem de mensen terug te geven. De bezittingen mocht Abraham houden. Maar Abraham antwoordde hem, ik zweer bij de Heer, bij God de Allerhoogste, de schepper van hemel en aarde. Dus om een beetje terug te gaan. Dus de koning van Sodom was daar blijkbaar ook bij wanneer dan Melchizedek daar kwam met brood en wijn om hem te zegenen. En dan antwoordt Abraham met een zegening terug door een tiende te geven van wat hij had heroverd. En de koning van Sodom verzocht Abraham een mens terug te geven. Maar Abraham mocht al bezittingen houden. Maar dan zegt Abraham, ik zweer bij de Heer in hoofdletters. Ik zweer bij Yahweh, bij God de Allerhoogste, El Elyon, schepper van hemel en aarde. Exact dezelfde titel zoals Melchizedek had gegeven. Dus ik denk dat Abraham hier heel duidelijk maakt bij wie, allee, over wie dat ze het hebben. Ze hebben het over Yahweh, hè. God de Allerhoogste, de schepper van hemel en aarde. Yahweh is de El Elyon, de schepper van hemel en aarde. En hij zegt, ik zweer dat ik volstrekt niks wil aannemen van wat uw eigendom is, nog geen draad of schoenriem. U zult niet kunnen zeggen, ik ben het die Abraham rijk heeft gemaakt. Ik vraag alleen een vergoeding voor wat mijn dienaren hebben verbruikt en het deel van Aner, Eskol en Mamre, die zich bij mij hebben aangesloten, laat hen nemen wat hun toekomt. Oké, en dat is eigenlijk het verhaal van Melchizedek. En dus, nog even teruggaan. En dus er zijn allerlei theorieën over wie die Melchizedek zou kunnen geweest zijn. En waarom dat belangrijker is. Nu, moest dit alleen maar het enigste vermeld zijn van Melchizedek in heel de Bijbel, dan zou het hier waarschijnlijk bij laten. Dan zouden we gewoon niet meer verder lezen. Maar hij staat inderdaad nog vermeld op een paar andere plaatsen. En dan gaan we dat toch wel eens even lezen. In Psalm 110 is de enige andere plaats. En dan nog in Hebreeën, in het Nieuw Testament. En daar wordt hij uitvoerig besproken. Maar we zullen eerst naar Psalm 110 gaan. En Psalm 110 is een Messiaanse koningspsalm. Ja. Dat weet je nog misschien uit onze reeks van de psalmen, dat er verschillende soorten psalmen zijn. Je hebt vreugdepsalmen, je hebt boetepsalmen, je hebt wraakpsalmen, je hebt lofpsalmen, u heeft messiaanse psalmen, koningpsalmen. Maar dit is dus een messiaanse koningpsalm. En dat wil dus zeggen dat het eigenlijk een profetische psalm is, gericht naar een toekomstige messiaanse koning. Een koning dus, een bevrijder. En niet zomaar een bevrijder, maar blijkbaar dus met bepaalde titels en een hoge status aangekoppeld. We zullen even lezen. Van David een psalm. De Heer spreekt tot mijn Heer. Heer in hoofdletters, dus Yahweh spreekt tot mijn Heer. Neem plaats aan mijn rechterhand. Maak van je vijanden een bank voor je voeten. Is dat ergens een vers aan jullie? Dat een echo doet afgaan in je oren? Als ik dat lees, neem plaats aan mijn rechterhand. Ik maak van je vijanden een bank voor je voeten. Met iemand toevallig, waar gaan we dat nog terugvinden? Psalm 110 is trouwens de meest gequoteerde psalm, of een van de meest gequoteerde psalmen in het Nieuw Testament. Jezus gebruikt deze vers, Paulus gebruikt deze vers. In plaats van een rechterhand, maak van je vijand een bank voor je voeten. Uit Sion reikt de Heer, u de scepter van de macht. U zult heersen over uw vijanden. Uw volk staat klaar op de dag dat u ten strijde trekt. Op de heilige berg uit de schoot van de dageraad komt tot u de dauw van uw jeugd. Vers 4. De Heer heeft gezworen en komt op zijn eed niet terug. Je bent priester voor eeuwig, zoals ook Melchizedek was. De Heer aan uw rechterhand verplettert koning op de dag van zijn toorn. Hij berecht de volken, verplettert hoofden, overal op aarde lijkt stapelen zich op. Hij drinkt onderweg uit de beek en dan heft hij zijn hoofd. Oké. Dus David praat hier over een koning, een heer, een heerser. Die zal heersen over de vijanden. Die zal plaatsnemen aan de rechterhand van Yahweh, die van zijn vijanden een bank voor zijn voeten maakt. Die zal heersen over al zijn vijanden, waarvan een volk klaar staat op de dag dat de strijd trekt op de heilige bergen. En ook, wat hier ook nog bij komt, is niet alleen is hij een heerser, een koning, noem ze daarom een Messiaanse koningspsalm, maar hij is ook nog een priester. Dus David, vanuit inspiratie van de Heilige Geest, schrijft hier een profetische psalm. En hij schrijft misschien over zichzelf, maar in die tijd was het priesterschap alleen maar bedoeld voor de Levieten. En dus kon het niet van toepassing zijn op zijn leven, maar zal het dus toepasbaar zijn op iemand anders zijn leven? Ja, want David was niet, op het moment dat David dat schreef, was het Levitisch priesterschap. Het priesterschap van de Levieten was toen in voege. En dat was de enigste manier om tot God te komen. Allee, te komen door middel van offers te brengen. En zo kon men steeds vergeving krijgen van zonde. Dit was een manier. Was nog niet veranderd. Maar dan komt natuurlijk Jezus. En dan verandert alles. Amen. Maar deze toekomstige koning gaat niet alleen koning zijn en heerser, maar is dus ook een priester, zoals ook Melchizedek dat was. In andere vertaling zegt, je bent priester voor eeuwig in de orde, of volgens de stam van Melchizedek. En het is deze vers, Psalm 110 vers 4, dat we terugvinden in Hebreeën. Ja, dan gaan we helemaal naar het Nieuw Testament. Jullie willen weten wie Melchizedek is? Wel, we moeten eerst alles lezen wat er over hem is geschreven. En dan moeten we proberen te analyseren en in de context te blijven en te zien van wat kunnen we nu uit hetgeen dat we hebben gelezen, wat kunnen we daaruit halen? Wat betekent dat voor ons? Wat betekent dat voor Jezus? Over wie Jezus is? En dan kan het wel interessant worden. Ik denk van, zeg, Melchizedek, dat interesseert me allemaal niks. Alles wat in het schrift staat opgeschreven, moet ons interesseren. Amen. Want alles wijst, amen, alles is een voorloper, alles is een figuur, een type, een symboliek, dat wijst naar de substantie, en dat is Jezus Christus. Halleluja. Van Genesis tot Openbaringen. Alles wijst, naar de openbaring van God als redder in Christus Jezus. Daar gaat heel de Bijbel over. Amen. Van Genesis, vanaf het moment dat we zondigen, vanaf het moment dat we vallen, is God bezig met de Messias, een pad te effenen voor de Messias om te komen, zodat het zaad van de vrouw de kop van de serpent kan vermorzelen. Amen. En beetje voor beetje krijgen we in het Oude Testament, krijgen we meer en meer profeties. Het is alsof het ware een heel grote puzzel. En beetje voor beetje wordt er een apart deel van die puzzel belicht. Amen. En die puzzel, als je die allemaal bijeenlegt, dan zie je daar het mooie gezicht van onze Heer Jezus Christus. Halleluja, God als mens die gekomen is voor onze zonde. En we zien doorheen heel de psalmen en doorheen de profeten en doorheen Genesis en doorheen Mozes en doorheen de wet en de profeten, zien we allemaal een klein stukje belicht van die mooie puzzel die uitkomt in Christus Jezus. Dus je denkt misschien van, ja, dat is allemaal niet zo belangrijk. Ja, maar alles zal wijzen, alles moet wijzen naar Jezus Christus, moet hem verheerlijken. En als het hem verheerlijkt, betekent, amen, dat wij die in Christus zijn, dat we hem beter leren kennen, dat we dichter tot hem kunnen komen in weer een nieuw aspect. En dat is ook hoe dat de schrijver van Hebreeën het zag. Een heel interessant boek, omdat de schrijver van Hebreeën wou die zaken van Jezus belichten, die reeds vermeld stonden in het Oude Testament. Hij wil dit nu belichten voor christenen die schrik hadden, die angstig waren, die verleid werden, christenen die verleid werden om terug te gaan naar het Oude Testament, om terug te gaan naar het Oud Verbond. Zij werden verleid om terug naar de tempel te gaan, om terug besneden te worden, terug onder Mozes te gaan staan en zo verder, omdat daar een zekere zin, er was bescherming onder, het Jodendom was op dat moment niet vervolgd. De Romeinen lieten toe dat Joden hun godsdienst konden beleven. Maar christenen daarentegen niet echt, dat was een nieuwe secte. En die begonnen ze te vervolgen. En dus de christenen dachten, we kunnen maar beter teruggaan naar Mozes. We kunnen terug maar beter gaan naar het Oude Verbond en als Jood door het leven gaan in plaats van als christen, dan kunnen we onze levens tenminste nog behouden. En dat is het thema van Hebreeën, een fantastisch boek. Je moet het eens van begin tot einde lezen. Liefst op verschillende dagen. En hij probeert dus uiteen te zetten dat Jezus groter is, beter is dan al de figuren, al de types, alle symbolieken van het Oude Verbond. Jezus is beter als Mozes, hij is beter dan het Oude Verbond, hij is beter dan de offers in het Oude Verbond, hij is beter dan de engelen van het Oude Verbond en hij gebruikt dus allerlei psalmen en profetische uitspraken om dat aan te tonen. En zo komt hij aan deze uitspraak waar Jezus als voorloper al is binnengegaan te boven van ons. Hij is hoge priester voor eeuwig, zoals ook Melchizedek dat was. Dus hier gebruikt hij Psalm 110 vers 4. En hij linkt de profetie van David, dat er een Messias gaat komen. Even terug in vers 4. De Heer heeft gezorgd, hij komt op zijn eed niet terug. Je bent priester voor eeuwig zoals ook Melchizedek was. Dus God zegt, er komt op een moment een zekere messiaanse figuur, een koningpriester. En die gaat geen priester zijn naar de orde van de Levieten, maar naar de orde van Melchizedek. En dat priesterschap is niet tijdelijk, maar als eeuwig. En de schrijver van Hebreeën gebruikt dus deze profetie om aan te tonen dat het nu vervuld is. Jezus is die messiaanse koningpriester waarvoor alle vijanden moeten buigen, waarvoor alle vijanden een voetbank worden voor zijn voeten. Amen. En zo verder. Dat we juist hebben gelezen. En dan gaat hij verder lezen. Wij lezen verder natuurlijk. Hebreeën 7. We gaan even verder lezen. Vers 1. Want deze Melchizedek, koning van Salem. Hij gaat dus enkele details gebruiken van het verhaal in Genesis. Genesis 14. En priester van de Allerhoogste God, El Elyon, ging Abraham tegemoet toen deze terugkeerde van zijn overwinning op de koningen en zegende hem, waarna Abraham hem een tiende van alle buit gaf. Zijn naam betekent koning van de gerechtigheid. En verder is hij ook koning van Salem. Dat is koning van de vrede. Hij heeft geen vader of moeder, geen stamboom, geen oorsprong of levenseinde en lijkt op de Zoon van God. Hij is priester voor altijd. Oké, we gaan hier even stoppen. Het zijn deze woorden dat we nu juist hebben gelezen, dat waarom dat er dus zoveel theorieën zijn over deze Melchizedek. We gaan het nog eens even lezen. Want deze Melchizedek, koning van Salem en priester van de Allerhoogste God, ging Abraham tegemoet, zegende hem. Abraham gaf een tiende, dat is waar, hebben we allemaal gelezen in Genesis 14. Zijn naam betekent koning van de gerechtigheid. En verder is hij koning van Salem, koning van de vrede. Hij heeft geen vader of moeder, geen stamboom, geen oorsprong of levenszijde, en lijkt op de Zoon van God, hij is priester voor altijd. Het is vooral vers 3 dat toch wel voor verwarring zorgt voor de meesten. En waardoor dat er dus verschillende interpretaties komen over deze Melchizedek. Ik weet niet wat jullie er al over weten. Zijn er misschien onder jullie bepaalde mensen die een theorie hebben? Of hebben gehoord over wie deze Melchizedek zou zijn? Zijn naam betekent koning van gerechtigheid. Iemand? Of wat denken jullie, of wie denken jullie dat deze man was of is? Nu dat we bijna toch wel alles hebben gelezen. Oké, dat is goed. Inderdaad, ze zeggen dat een pre-incarnate Christ. Hè? Een pre-geïncarneerde Christus. Dat is inderdaad de theorie die toch bij de veel charismatische kringen rondgaat. Omdat er hier dus staat, hij heeft geen vader of moeder, geen stamboom, geen oorsprong, geen leven, hij lijkt op de Zoon van God, hij is priester voor altijd. Ze denken ook dat het Jezus kan geweest zijn, deze Melchizedek, omdat hij koning van gerechtigheid wordt genoemd, koning van de vrede, en dat is nu eenmaal Jezus zijn titel allemaal. En ook omdat hij afkwam met brood en wijn. Hè. Als we lezen naar het verhaal in Genesis 14, kwam af met brood en wijn, en dan denken de mensen ook wel snel dat Jezus ook met zijn brood en wijn bij het laatste avondmaal zat. En dus gaan ze denken dat hier dus Jezus voor zijn vleeswording dan waarschijnlijk is verschenen aan Abraham. Het is een theorie zoals een ander, maar ik vind dat daar zijn toch wel heel wat moeilijkheden bij dat erbij komen. Eerst en vooral, dan moet je al geloven dat er andere personen zijn in de Godheid buiten God de Vader, hè? En dus dat Christus ernaast is, dat dus niet een mens geboren in tijd is, hè? De Zoon van God, geboren uit een vrouw, maar dat die dan ook nog bestond daarvoor. Dat is al moeilijkheid, want dat is een doctrine die we afwijzen. God is God alleen, er is niemand naast hem. En diezelfde God is mens geworden, is de Zoon van God geworden, heeft een menselijk bewustzijn en een menselijk zijn toegevoegd aan zijn goddelijkheid. Terwijl hij steeds God is gebleven natuurlijk buiten deze incarnatie. Maar dan om te zeggen dat een deel van God dan is verschenen aan Abraham, maakt het allemaal moeilijker, terwijl het eigenlijk niet moeilijk hoeft te zijn. We hoeven niet te geloven dat Christus daar verschenen is. Er staat hier, hij lijkt op de Zoon van God. Hij is zoals de Zoon van God. Het zegt niet, het is dezelfde persoon. Het wil ook niet zeggen dat deze Melchizedek, dat hij letterlijk geen oorsprong of levenseinde heeft. Ja, ik kan daar straks wel wat meer over uitweiden. Maar dus deze theorie, dat is, het klinkt heel, heel aannemelijk, maar als je het wat dieper gaat bekijken, is het toch wel bevreemdend. Een andere theorie is dat deze Melchizedek, en dat komt dan meestal voor uit mythes, want natuurlijk, als je gaat vragen aan de Joden, wie is Melchizedek, zij komen ook af met bij wijze van spreken 1001 verschillende verklaringen. De ene al wat zotter dan de andere. Zo zijn er in de apocryfe boeken ook verschillende theorieën over deze Melchizedek, dat hij een figuur zou zijn, een soort van engel. Een soort van messias-engel die gaat terugkomen in de eindtijd enzovoort. Dus er staan verschillende dingen over Melchizedek geschreven. En ten tijde van Jezus waren er ook waarschijnlijk allerlei, ten tijde van de schrijver van Hebreeën, toen dat hij dat schreef, waren er ook allerlei verschillende theorieën. En natuurlijk, die komen allemaal omwille van David, wat David schreef, in Psalm 110. Eeuwige priesterschap en dus... Mensen begonnen dan van allerlei dingen, zaken te bedenken. Dan heb je ook de theorie die iets nuchterer is. En die zeggen dat dit alleen genoemd, Melchizedek, een van de zonen van Noah. Was het nu Shem? Shem. Dat een van de zonen van Noah was, dat dit Shem was. He, zoon van Noah, want die zou, aangezien zijn hoge leeftijd, zou theoretisch gezien, als die leeftijden in de Bijbel allemaal letterlijk genomen worden, zou die inderdaad nog leven wanneer Abraham op de scène zou zijn. En er zijn dan ook weer anderen die zeggen dat, ja, dat deze Melchizedek dus Shem zou zijn, aangezien dat die de Heer nog zou hebben gekend, he, wel met de vloed en zo verder. En dus zou hij inderdaad wel een priester kunnen zijn of God hebben gekend. Ook een theorie. Misschien de meest aannemelijke theorie is dus de volgende. En dat is dat Melchizedek gewoon een gewone man was, een koning en een priester. Iemand die God op de een of andere manier kende, want er waren er nog in de Bijbel die... buiten het verbond God kenden, die de God van hemel en aarde, dat betekent niet dat ze hem aanbaden, dat betekent niet altijd dat ze hem in het verbond leefden met deze Yahweh, maar ze kenden wel, ze hebben wel van hem gehoord en ze vreesden hem en ze erkenden hem als de God boven alle andere goden. In de meeste heidense godsdiensten, die hebben natuurlijk 1001 verschillende goden, maar de meeste godsdiensten erkennen nog altijd dat er nog één God is die daarboven staat. Hè, die al die 1001 verschillende goden heeft gemaakt. Zo één oppergod. Kan zijn dat deze Melchizedek inderdaad deze God kende. Misschien niet zoals Abraham hem kende in meer openbaring, als Yahweh. Zeker niet zoals Mozes hem ging leren kennen, want Mozes heeft dan de naam van Yahweh nog meer geopenbaard gekregen als de ik ben die ik ben. Maar deze Melchizedek, kan het zijn dat hij inderdaad een koning-priester was, iets wat religies in die tijd wel konden combineren. Koning zijn en priester zijn, iets wat de Heer nadien heeft verboden trouwens voor de Israëlieten. Waarschijnlijk om niet de heidenen na te botsen. Omdat de koning en de priester tezamen alle macht zou hebben. Ja, de koning zou dan de wettelijke macht hebben en de religieuze macht en zou dus heel veel kunnen controleren. En er zou dus geen controlemechanisme zijn. Hij zou dus kunnen doen wat hij wil. En dat is trouwens, sommige koningen hebben het trouwens gedaan, als we lezen Uzziah, of hoe dat je dat in het Nederlands ook mogen uitspreken. Dat was een koning die in het heiligdom in de tempel is binnengegaan, die zich niks van aantrok van de regeltjes van God, van de wetten van God, en dat was alleen maar voor de wetten, voor de priesters toegelaten, maar hij ging binnen om wierook te branden, want hij had iets nodig. Hij had de goedkeuring nodig voor weet ik veel wat. Ik ben de schriftverwijzing vergeten. Maar in ieder geval, de Heer heeft hem... was het met melaatsheid neergeslagen? In ieder geval, hij is er niet goed van afgekomen. dat kan je niet zomaar al twee combineren. We zien wel dat David af en toe rollen van het priesterschap overneemt. En dat David eigenlijk als een messiaans figuur, een messiaans type figuur, profetisch messiaans type figuur, af en toe deze twee rollen combineert van koning en priester. En dan als ik dat zeg van koning en priester, wanneer heeft David af en toe zo de rol van een priester overgenomen? Weet iemand dat? En sowieso was hij koning, hè? Nee, iemand? Wat droeg David wanneer op weg naar Jeruzalem en het inluiden van de tempel? En wanneer de ark terugkwam, sorry. Ja, hij droeg niet een ark, nee. Maar toen de ark terugkwam naar zijn stad Jeruzalem, nadat hij zoveel jaren was bij de Filistijnen was geweest. En hij kwam eindelijk terug en was er een groot feest. En hij offerde toen al die dieren en hij danste toen. Hè? Maar droeg hij geen... Ja, moeder, wat wil je zeggen? Droeg hij toen geen effot? Of ben ik nu verkeerd? Nee, dat is zo'n priestergewaad. Wat allemaal alleen maar voor de priesters was. Ja. Ja, maar het kleed dat hij aan had, was een priestergewaad. Ja, kan iemand dat een keer checken? Of dat juist is. Maar dat was normaal alleen voor de priesters. Maar David zag zichzelf een beetje als koning-priester. Ja, Marianne? Is de priester gewaad? Ik moet maar eens gaan opzoeken in 1 Samuel, denk ik dat het is, of 2 Samuel. We gaan verder. Waar waren we? Hoe zijn we daar nu op gekomen? Ah ja. Nee, ik ben het vergeten met een draad. Ik ben met een draad kwijt. Hoe zijn we nu weer op David gekomen? Priester, koning. Ik ben aan het terugspoelen in mijn gedachten. De theorie van Melchizedek. Hè. Zou deze Melchizedek dus een gewone koning-priester zijn die God kent, El Elyon. En hij herkent Abraham dat hij gezegend is door God, dat hij een roeping heeft op zijn leven en dat hij gebruikt gaat worden door God en dat dit land inderdaad hem gaat toebehoren. En dus hij krijgt de zegening van deze priester van God. Maar blijkbaar was hij de enige in heel de regio. En dus de schrijver van Hebreeën gebruikt deze onbekende man, van wie eigenlijk geen stamboom aanwezig is, van wie dat we eigenlijk niet weten van waar hij komt, naar waar hij nadien naartoe is, want Genesis zegt er niks over, alleen hij verschijnt en hij verdwijnt. Een paar versen, hij komt op de scène, hij zegent Abraham. Hij erkent dat de overwinning van Abraham door God is gegeven. En Abraham in return geeft een tiende van de plunder, van hetgeen dat hij overwonnen had op die koningen. Hij geeft de oorlogsbuit een tiende ervan aan God. Dat was trouwens ook een gebruik dat in die tijd bestond, om tiende af te geven. Dat was ook een Arabisch gebruik in die tijd, om een tiende af te geven aan uw vazal, aan uw koning vazal. Als vazal aan uw koning, aan uw heer. Dus hij herkent hem hier inderdaad als iemand die dus boven hem staat. Of iemand die... Hij aanvaardt de zegening in ieder geval. Maar het is dus eigenlijk gewoon een figuur waarvan we weinig weten. Maar de schrijver van Hebreeën wil die gebruiken als een type van wie Christus nu is. Het is niet Christus, Melchizedek is niet Christus, maar hij lijkt op de Zoon van God. Hij lijkt op het priesterschap van de Zoon van God. Hij heeft geen vader of moeder, geen stamboom, geen oorsprong of levenseinde. Hij wil niet zeggen dat dat letterlijk was bij Melchizedek, maar we vinden er niks over hem terug. Hij heeft geen vader of moeder, hetgeen dat we niet terugvinden in de schrift. U moet weten dat het priesterschap van de Levieten heel nauwkeurig werd beschreven. Als je een Levitische priester was, dan moest uw vader dat zijn. Als uw vader dat was, moest uw voorvader dat zijn. Ja, dat was zo in stambomen heel specifiek opgeschreven. Ja, je kon niet zomaar priester worden. En ook al was je dan nog van de juiste stamboom, ook al kwam je dan nog van de juiste vader en moeder, dan nog moest je vader en moeder een bepaalde status hebben. Want we weten al wat er gebeurd is met de eerste zonen van Aaron. En dat waren slechte priesters, hè? Eli, de zonen van Eli, sorry. En ook de zonen van Aaron, ging die zonen van Aaron, dat die ook zijn neergebliksemd in de tabernakel, omdat ze de Heer niet respecteren, waren neergebliksemd. De zonen van Eli, ook trouwens, ook priesters, die hebben het ook niet goed gedaan, de Heer heeft die ook neergebliksemd, bij wijze van spreken. Dus in de tijd van de Joden is er nadien wel wat vrees gegroeid, hè? En dan moest u familie een smetteloze reputatie hebben. En zou de schrijver van Hebreeën daar een beetje naar kunnen verwijzen door te zeggen, kijk, Jezus is geen priester naar het Levitisch priesterschap, want het Levitisch priesterschap was eindig. Ja, de priester die daar was, die kon dienst doen tot hij stierf en dan moest er een nieuwe priester komen. Maar, en het was dus eindig, maar deze Jezus is geen priester naar het Levitisch priesterschap, maar een priester naar het priesterschap van Melchizedek. En juist zoals Melchizedek, die geen begin of einde kent, we weten niks van hem, en was zonder einde, en zoals Psalm 110 zegt, vers 4, het is een eeuwigdurend priesterschap, dat is een beetje zo in een mythe gehuld, mysterieus gedoe. Melchizedek was niet letterlijk, die zal waarschijnlijk gestorven zijn, zeer zeker. En de schrijver van Hebreeën weet dat ook zeer zeker. Maar het is het type dat hij voorstelt. En Jezus is daar de vervulling van. Hij is letterlijk een priester die eeuwig dienst doet, omdat hij is opgestaan uit de dood. Amen. En dus, aangezien dat Jezus geen priester is naar het Levitisch priesterschap, dat moest dienst doen onder de wet, en Jezus is nu een priesterschap onder een ander priesterschap, betekent dat de wet niet langer van kracht is. Ja, de Levieten zijn nu geen priesters meer. Jezus is de hoge priester. Amen. En niet zomaar eindig, maar voor eens en altijd. Dus dat betekent, we staan niet meer onder de wet. En schrijver van Hebreeën wou dit punt aanhalen om aan te tonen dat Jezus zijn priesterschap hoger is dan het priesterschap van de Levieten van de wet. En dus je hoeft niet terug te keren naar Mozes. Je hoeft niet terug te keren onder de wet. Je moet niet meer teruggaan naar de tempel met je offers van beesten dat je dan kon geven aan de Levieten. En de Levieten zouden dat dan offeren in uw plaats. Hè, daarvoor diende de priester. En zo dus zegeningen en vergeving kunnen krijgen van God. Nee, dat priesterschap is afgeschaft. Jezus is een priester naar het priesterschap van Melchizedek. En dan geeft hij in de rest van het hoofdstuk allemaal redenen waarom Melchizedek groter is dan de Levitische priesterschap. Oké? En dus wanneer we lezen, heeft geen vader of moeder, geen stam, geen oorsprong, geen leven, hij lijkt op de Zoon van God. Hij lijkt op de Zoon van God, hij is niet de Zoon van God. Hij lijkt erop, omdat de Zoon van God is opgestaan uit de dood. Inderdaad, heeft geen einde. Zo heeft deze Melchizedek typisch gezien, niet letterlijk, typisch gezien, ook geen oorsprong, want er staat nergens iets over hem opgeschreven. We hebben daar geen stambomen van, zoals met de Levieten. We weten niet van waar hij doorkomt. Het is eigenlijk een type van wie Jezus zou zijn. Wat betekent dan zijn naam? He, koning van de gerechtigheid wel. Melchizedek was niet zomaar iemand. De schrijver van Hebreeën ziet in zijn naam dat dit een type is. Ook naar Jezus toe, koning van gerechtigheid, koning van de vrede. Maar ook naar zijn, hoe zeg je dat, zijn stamboom. Hij is niet alleen, kennen we hem van nergens. Het is niet zomaar iemand. Hij was gerechtig, hij was rechtvaardig en hij was vredevol. Dus hij had wel een goede afkomst. En dat is juist hetzelfde dat ze natuurlijk toeschrijven aan Jezus, die letterlijk de koning van de gerechtigheid en letterlijk de koning van de vrede is. Daar waar Melchizedek een type was, is Jezus de vervulling, de letterlijke vervulling van het type, van de symboliek. Snap je dat tot hiertoe? Wel, denk eraan waarom de schrijver van Hebreeën gebruikt hier Melchizedek om aan te tonen dat Jezus zijn priesterschap groter is dan de Leviet. Hij gaat dan verder vanaf vers 4. Hij geeft nog meer reden. Hij gebruikt steeds deze Melchizedek. Hij geeft nog meer reden. Hij zegt, geef u rekenschap van zijn grootheid. Abraham, de aartsvader, gaf hem een tiende van wat hij had buitgemaakt. De afstammelingen van Levi, die het priesterambt ontvangen, moeten volgens de wet tiende heffen van het volk, dat wil zeggen van hun broeders en zusters, die toch ook nakomelingen van Abraham zijn. Maar hoewel hij niet met hem verwant was, heeft Melchizedek tiende geïnd van Abraham en hem gezegend, aan wie de beloften gedaan zijn. Staat buiten kijf dat de mindere altijd gezegend wordt door de meerdere. Bovendien worden in het ene geval tiende ontvangen door sterfelijke mensen, in het andere door iemand van wie wordt getuigd dat hij leeft. Zo zouden we dan kunnen zeggen dat ook Levi, de ontvanger van tiende afgedragen heeft en wel via Abraham, aangezien Levi nog in de schoot van zijn vader was toen Melchizedek Abraham tegemoet kwam. Oké, dat is hier heel ingewikkeld hoor. Ik moet dat heel veel keer lezen, hier dat je dat begrijpt. Wat eigenlijk de schrijver wil zeggen is, Abraham geeft een tiende aan Melchizedek. En degene die de tiende ontvangt is groter dan degene die het geeft. Ja? Dus redeneert de schrijver van Hebreeën dat de levieten die in de schoot van Abraham liggen, dus in zijn, dat zijn nakomelingen van Abraham, geven eigenlijk doorheen de schoot van Abraham tiende aan Melchizedek. Dus Melchizedek is groter. Ik weet, het is een aparte redenering. Maar hij redeneert dus dat de levieten, die dus eigenlijk het nageslacht zijn van Abraham, en Abraham heeft een tiende gegeven aan Melchizedek, en de levieten zijn een nageslacht van Abraham, dus de levieten hebben eigenlijk ook een tiende gegeven aan Melchizedek. Dus Melchizedek is groter dan de levieten. Ja, dat is zijn redenering. Hij wil maar aantonen dat het priesterschap van Melchizedek groter is dan dat van de levieten. En Jezus is een priester naar de orde van Melchizedek. En dus, ik weet, het wordt heel technisch een beetje ingewikkeld. De rest van, ik kan u ervan weerhouden, van de rest van, want het wordt nog ingewikkelder, hoofdstuk 7. Hij geeft nog een paar meer zaken weer. Hij gaat verder en hij zegt dus dat er dus, aangezien dat er een nieuw priesterschap is, is er dus ook een nieuw verbond, een nieuwe wet. En aangezien dat er een nieuw verbond is, is het oude dus voorbij. Het nieuwe is dus gekomen en is dus groter, is dus superieur aan het oude. Hij vat het eigenlijk samen. Daardoor staat Jezus garant voor een veel beter verbond. Amen. Ze volgden elkaar generatieslang op omdat de dood hun belette priester te blijven, hè, de levieten. Terwijl hij priester zonder opvolger is omdat hij tot in eeuwigheid blijft, Jezus. Zo kan hij ieder die door hem tot God komt volkomen redden, omdat hij voor altijd leeft en zo voor hen kan pleiten. Zie, Jezus is groter dan de levieten, omdat de Levieten sterven. En dan kan er wel eens gebeuren dat er dus op een bepaald moment, als er dus geen Levieten meer zijn, geen priesters meer zijn, en met geen priester zou er dus geen redding meer mogelijk zijn. Wel, dat is niet het geval met Jezus. Aangezien die niet sterft, hoeft er ook geen opvolger te zijn, hoeft er ook geen vrees te zijn dat de Levieten nooit gaan dat er geen priesters meer zijn. Er is geen vrees meer, want Jezus is een priester voor de eeuwigheid. Zo kan iedereen door hem tot God komt, volkomen redder. Een hoge priester als hij hadden we ook nodig. Iemand die heilig, schuldeloos en zuiver is, van de zondaars afgescheiden en ver boven de hemel verheven. Amen. Dit is trouwens ook een referentie dus naar die priesters die het niet zo goed hebben gedaan. Ik heb ze daar straks vermeld. Die zonen van Aaron, die zonen van Eli, die letterlijk werden doodgebliksemd, doodgebracht, opgevreten door de aarde. Ik weet niet hoe dat ze dood zijn gegaan, maar zwart, God heeft een oordeel uitgesproken. Omdat ze niet heilig waren, omdat ze niet schuldeloos waren, omdat ze niet zuiver waren. Kan je voorstellen dat je onder een priesterschap leeft en God heeft strenge wetten die je allemaal moet respecteren en de man die u bij God moet brengen kan ze zelf niet naleven? Kan je voorstellen hoe moedeloos dat je daar dan van wordt? Amen, dat degene die uw zonde op een altaar moet gaan brengen in vorm van een offer, en die u moet gaan voorstellen, bemiddelen, die moet gaan bemiddelen bij God voor u, maar geen haar beter is dan u, dat hij zelf vol met schuld is, onheilig en niet zuiver is, en dat op elk moment, als hem zijn best niet genoeg doet, dat God hem kan wegnemen, ja, dan kan je zeggen zoals in vers 26, de hoge priester al zei, hadden we ook nodig. Amen. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Dat we niet meer naar een mens moeten gaan, een man of vrouw, die ons in contact kunnen brengen, die onze schuld kan bemiddelen, die voor ons een gebedje kan doen, die voor ons kan zeggen hoeveel keer dat we moeten bidden, wat we moeten doen voor onze zonde te zien vergeven. Amen. De katholieke kerk gebruikt nog steeds dat concept van die priesters. Dat al lang is afgeschaft. We zijn allemaal priesters. We zijn een koninklijk priesterschap. Amen. Omdat we in Christus zijn, zijn wij, halleluja, de ambassadeurs naar een gevallen wereld die de mensen kunnen brengen tot de hoge priester. Doorheen onze levensstijl, doorheen, amen, onze getuigenis en Jezus te laten schijnen. Halleluja. Kunnen we het evangelie prediken? Dat de mensen vergiffenis, vergeving en verzoening kan brengen. En Jezus heeft dat volkomen gedaan. Een andere reden, en het zijn nog twee versen, dan stop ik. Hij hoeft niet, zoals de andere hoge priesters, elke dag eerst offers op te dragen voor zijn eigen zonde. En dan voor die van het volk. Nee, dat is niet wat Jezus moet doen. Wat wel de Levitische priesters moesten doen. Dat heeft hij immers voor eens en altijd gedaan toen hij het offer van zijn leven bracht. De wet stelt mensen aan als hoge priester. De mensen zijn behept met zwakheid, maar met de bekrachtiging onder eed die later werd uitgesproken dan de wet, is de zoon aangesteld die voor altijd de volmaaktheid heeft bereikt. En daarmee sluit hij zijn betoog af. Schrijver van Hebreeën, om aan te tonen dat je hoeft niet terug te gaan naar de tempel, je hoeft niet terug te gaan naar die levieten, want we hebben nu iemand die hoger is, die groter is, die beter is. Amen. Die eeuwig is aangesteld, volgens Psalm 110 vers 4 is hij de vervulling van de koning-priester. Jezus is koning, Jezus is priester. Hij is de twee functies in één. Hij heerst en hij bemiddelt. Amen. En je hoeft dus niet terug te gaan naar het oude bestel. Dank u, Jezus. Iemand daar vragen over? Dus dat is wie Melchizedek zou kunnen zijn. Eigenlijk weet niemand het. En de schrijver van Hebreeën weet het ook niet. Maar hij ziet in hem een type, een figuur, een mysterieus figuur, die blijkbaar zonder stamboom kan vergeleken worden met Jezus. En hij is de vervulling van Psalm 110. Dus de schrijver gebruikt hier eigenlijk Psalm 110 als de profetische passage. Genesis 14 is niet de profetische passage. Psalm 110 is de profetische passage die de schrijver van Hebreeën gebruikt in hoofdstuk 7. Amen. Maar Jezus was... Melchizedek was waarschijnlijk niet Jezus. Of Shem. Maar kan Shem zijn geweest. Kan ook een gewone koning-priester zijn uit die tijd. Amen. Dus iemand nog vragen? Was dat een beetje te ingewikkeld? Amen. Dus wat betekent dat voor ons? Wel, een schrijver gebruikt hier dus Melchizedek om aan te tonen dat Jezus groter is dan de Levieten. Dan de priesters van de tempel, want wij zijn nu een wandelende tempel. Wij zijn nu een koninklijk priesterschap. Wij zijn koningen en priesters in Christus. Dat is onze status die Christus aan ons geeft als zonen en dochters van hem. Amen. We zijn nu het nageslacht van hem. Halleluja. We mogen zijn naam gebruiken, we hebben zijn geest. Zoals hij heerst en is gezeten in de hemelse sfeer, zo zijn wij met hem gezeten in de hemelse sfeer. En de Bijbel zegt het in Openbaring, hè, we heersen, we zijn gezeten met hem op tronen, we heersen samen met hem. Halleluja. Dus het zegt ook iets over onze positie, het zegt dat wij ook priesters zijn. En met priesters betekenen we dat wij doorheen het evangelie mensen tot God kunnen brengen. Amen. Wij kunnen de vergiffenis van zonde, dat is priester zijn, de vergiffenis van zonde verkondigen. Dat is wat Jezus ons heeft opgedragen. Verkondig de vergiffenis van zonde in mijn naam. Begin in Jeruzalem. En ga naar Samaria en ga tot de uiteinden van de aarde. Dat de vergiffenis van zonde mag gepredikt worden. Dat is het evangelie. De vergiffenis van zonde is een priesterfunctie. Amen. Dat betekent niet... wij kunnen inderdaad zeggen wat we moeten doen, wat een mens moet doen om tot God te komen. Amen. En dat is belijden van uw zonde. Dat is Jezus zijn offer aannemen. Dat is gedoopt worden in zijn naam. Dat is zijn geest kunnen ontvangen. Halleluja. Dat is zijn woord in je opnemen. Dat kunnen we allemaal zeggen tegen mensen zodat ze verzoening kunnen krijgen. Halleluja. Het zijn allemaal zaken die deel uitmaken van het priesterschap. En dat is de functie die wij hebben nu als gelovigen in Christus. En laten we die opnemen in Jezus' naam. Want hij heeft ervoor betaald. Dank u, Jezus. Amen. Dank u.